Welkom bij de Gelukkig Student podcast. Mijn naam is Marian en ik help studenten om met minder stress en meer zelfvertrouwen door hun studententijd te gaan. En in deze podcast deel ik verhalen van studenten, van docenten, van eigenlijk iedereen die met studeren te maken heeft. En natuurlijk superveel tips, zodat jij lekker in je vel blijft zitten en lekker bezig bent en blijft met je studie.
Welkom bij aflevering 3 van de podcast Passend Handelen bij Prestatiedruk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marian Blauwgeers van de Gelukkige Student en de Gelukkige Docent. Zij is dus expert op het gebied van stress en prestatiedruk. Ik hoop dat zij mij en andere docenten kan helpen in de begeleiding van leerlingen met prestatiedruk. Welkom Marian, dankjewel dat je er bent.
Ja, tuurlijk.
Zou je jezelf verder nog kort willen introduceren voor de luisteraars?
Ja, zeker. Ja. Nou, mijn naam is dus Marian. En je zei al gelukkige docent, maar de organisatie die daar ook achter zit is Gelukkige Student. En daar ben ik initiatiefnemer van. En wat ik doe met Gelukkige Student is dat ik studenten help naar minder stress en meer zelfvertrouwen tijdens hun studie. En ik merkte gewoon op een gegeven moment van ja, ik kan dit probleem niet in mijn eentje de wereld uit helpen. En dus toen ben ik met Gelukkige Docent gestart, zodat ik docenten ga opleiden om hun studenten te helpen. En uiteindelijk is er ook een lesprogramma wat ik heb ontwikkeld samen met Curio, een school, een mbo-instelling in het zuiden van het land. En dat gaat specifiek over keuzes maken. Dus dat zijn even de drie dingen waar ik me mee bezighoud om de studententijd voor de studenten zo fijn mogelijk te maken. En nou ja, dit gesprek gaat vooral om de fase daarvoor. Hè? Dus over de leerlingen op de middelbare school. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat er heel veel raakvlakken zitten. En hoe eerder we ze kunnen helpen met dit probleem, hoe fijner natuurlijk. Dus dat is een beetje meer over mij.
Ja, dankjewel. Ja, het is inderdaad zeker dat het een voorstadium daarvan is natuurlijk. Ja. Want in mijn eerder onderzoek ben ik er ook achter gekomen dat de prestatiedruk onder leerlingen hoger wordt naarmate de leeftijd ook hoger wordt. Dus hoe ouder de leerlingen worden, hoe meer leerlingen prestatiedruk ervaren. En het is natuurlijk fijn als we op de middelbare school misschien al leerlingen daarin kunnen helpen, zodat ze misschien op een later moment in hun vervolgstudies minder last van die prestatiedruk hebben. Dus ja, ik denk zeker dat het inderdaad heel belangrijk is dat ook op het voortgezet onderwijs er meer aandacht komt aan de prestatiedruk.
Ja, prachtig.
En eigenlijk was mijn vraag van, ja, heb jij tips voor hoe je als docent zijnde zeg maar de prestatiedruk bij een leerling kan herkennen?
Kan herkennen? Nou, het is natuurlijk, we hebben dat in het voorgesprekje ook heel gehad over intrinsieke prestatiedruk en externe prestatiedruk. En ik denk dat je voelt het wel. Ja, dat is een beetje een intuïtiegevoel waarbij studenten die, nou, wat jij zelf ook aan het voorgesprek zei, of leerlingen dan in dit geval, die zo hard aan het werken zijn, die zoveel overuren maken, die gewoon continu alleen maar bezig zijn met presteren, dat je dat wel automatisch ziet ten opzichte van een leerling die er wat meer doorheen loopt en die wat makkelijker daarin is en die wat meer tijd voor zichzelf neemt. Die zich, dus een student of een leerling, sorry, ik ga dit heel vaak verkeerd zeggen. Dit
maakt helemaal niet uit.
maar die, waarvan je gewoon ziet, die zo erg vastzit in de hoeveelheid tijd die eraan besteedt, die ook geen ruimte voelt, die 16 keer aan de bel trekt van, oh, heb ik dit wel goed? Of zit ik daar niet verkeerd? Of moet ik dit nog? Of moet ik zus nog? En die onzekerheid, het is vooral denk ik een goed oog hebben op je leerlingen en het gesprek ook vooral blijven aangaan. Het kan al heel simpel dat wanneer een klas binnenkomt, dat je gewoon even, jongens, even landen. Hè, voor zover het ligt eraan welk moment in de week. Hè, laten we daar ook eerlijk over zijn. Maar hey, en eens even bij langs gaan. Van, als je zegt, schaal van 1 tot 10, hoe is je stress nu? Hè, hoeveel druk voel je nu? En als je een beetje een veilige situatie hebt, dan gaan ze daar hopelijk eerlijk over delen. Waardoor je dus al heel snel kunt opmerken van, hey, daar moeten we even wat extra aandacht aan besteden.
Ja, heel mooi. En ik denk ook dat het niet per se de taak alleen is van de mentor.
Nee, zeker niet. Het kan elke les.
Leerlingen zijn natuurlijk ook bij iedere docent misschien weer anders. Vooral natuurlijk in het voortgezet onderwijs zien ze heel veel verschillende docenten. Dus ja, ik denk dat het vooral een taak is van het volledige docententeam om leerlingen hierop in de gaten te houden.
Ja,
en erop te kunnen anticiperen, zeg maar, als ze merken dat een leerling een bepaalde druk extreem, zeg maar, ervaart. En dan kan natuurlijk wel de stap gezet worden naar de mentor om de begeleiding zeg maar meer op te nemen.
Ja. En hoe mooi als je als team al dat gesprek een keer hebt gevoerd. Hè? Van, goh, wat vinden we eigenlijk van prestatiedruk bij onze leerlingen? Zien we daar, herkennen we daar dingen in? Wat merk je? Hè? Om gewoon het onderwerp op de kaart te zetten. En vervolgens kan een docent daar dan zelf mee gaan spelen. Maar dat je het überhaupt als team een keer op de agenda hebt gezet van, hey, we moeten hier wel wat mee met onze leerlingen.
Ja. Ik denk ook inderdaad heel erg belangrijk.
Ja.
En als we gaan kijken naar een docent in de klas, wat zou een docent vooral wel dus moeten doen, behalve dan ook het bevragen, zeg maar, van de leerlingen? Zijn er nog meer tips die je als docent zijnde echt gewoon in je klaslokaal al toe zou kunnen passen?
Nou, waar ik wel heel voorstander van ben, is om te kijken van hoe kun je zorgen dat als een student of een leerling heel veel prestatiedruk, dan zitten ze heel veel in hun hoofd. Hè? Dan zijn ze heel veel aan het nadenken, piekeren, allerlei scenario's aan het bedenken wat er allemaal wel niet mis kan gaan. En wat heel mooi kan zijn, is dat je als docent ook probeert hun wat te gaan leren oefenen met in het moment te zijn en wat minder dus bezig te zijn met wat allemaal nog eraan komt of al die prikkels die continu binnenkomen. Dus je kunt daar best wel veel leuke dingen mee doen. Hè? Al is het een soort break dat je even fysiek wat gaat doen. Hè? En dat hoeft niet per se altijd een ademhalingsoefening. Dat kan ook een push-up challenge zijn of een plank challenge of iets anders wat gewoon even die student zo eruit haalt in dat malen, in dat doorgaan, in dat hoofd, wat of in het verleden is of in de toekomst is. Dus ik denk dat dat ook heel leuk is. Hè? Dat je dus ook met ze kan kijken van, goh, wat kunnen we doen om jou even eruit te halen en in het moment te brengen.
Ja, heel leuke tip.
Ja.
Zeker iets waar docenten iets mee kunnen, lijkt me. Dus heel leuk.
Ja.
En wat is vooral iets wat een docent niet moet doen? Ja, ik denk vooral echt die cijfers blijven benadrukken. En dat is natuurlijk wel het onderdeel van het schoolsysteem geworden. Of ja, steeds belangrijker. Maar ik denk dat dat vooral iets is wat heel veel druk oplevert bij de leerlingen. Als wij als docenten zijn en zeggen van, nou, je moet die toets echt heel goed maken, want die telt 3 keer mee. Ja, dan levert dat natuurlijk een bepaalde druk op. Dus ja, dat is eigenlijk, denk ik persoonlijk iets wat docenten wat minder zouden moeten doen. Maar ja, is dat ook mogelijk binnen ons schoolsysteem, denk jij?
Ja, en dan heb je een gesprek, Wendy. Ja, ik vind dat zo complex. Ik heb laatst ook weer van NSC Het Uur een gesprek met Robert Dijkgraaf, hè, onze huidige minister van Onderwijs, gehoord. Niet dat ik zelf met hem heb gesproken, maar gehoord. Weet je, de schroeven zijn alsmaar strakker aangedraaid. Zo zegt hij dat ook heel mooi. En hij is nu heel erg aan het kijken van hoe kunnen we die schroeven wat losser draaien, zodat dat effect wat minder is. Want als je als kind op de basisschool komt, kom je in die eerste levensfase sowieso al heel belangrijk voor je zelfvertrouwenontwikkeling, hoe jij als persoon ontwikkelt. En dan ga je eigenlijk al heel snel horen van, hey, je bent ondergemiddeld of je bent bovengemiddeld of je doet het goed. Dus er worden al heel gauw labeltjes op iemand gezet, waardoor je al snel gaat identificeren met zo'n cijfer. Hè, dus als ik een 5 haal, dan kan het soms voor sommige leerlingen zijn, ik ben niet goed. Hè? Dus ik denk dat je als docent altijd moet benadrukken, het is iets wat je doet en het is niet wie je bent. Hè? Dus het cijfer is iets wat je haalt en daar kun je goed in hebben geleerd of niet zo goed in hebben geleerd, maar het is niet wie jij bent. Dat we dat onderscheid, want we het schoolsysteem veranderen, hè, die schroeven die we aangedraaid zijn, ja, dat mag Robert zijn best voor doen om dat te gaan organiseren. Maar wij zitten dagelijks, en dat is ook wat ik met gelukkige studenten probeer te doen, is dagelijks met die student zitten wij dagelijks en proberen dat onderscheid heel erg bij hun te bewerkstelligen. Van, je bent niet dat cijfer, het is iets wat je doet. En misschien is wiskunde niet jouw ding, maar ben je heel goed in taal. Oké, we moeten dus zorgen dat je in ieder geval 5,5 haalt voor de wiskunde, zodat je dus meer tijd aan dat taal kan besteden waar je heel goed in bent. Ik denk dat gewoon heel fijn is als docent, dat je daar ook, tuurlijk, je hebt belangrijke cijfers. Hè, dus dan, en het is gewoon echt in de bewoording van, dus je moet je goed doen. Moet je je best voor doen? Hoe ga je dat doen? Hè, dus echt in dat actieve doen zitten en niet van, ja, maar dat maakt dat jij dan zus of zo bent. Hè, dus dat we dat verschil erg met hun ook proberen duidelijk te maken.
Ja. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Sluit mooi aan wat de leerlingen in de vorige aflevering hebben gezegd. Want zij gaven ook aan van, ja, op de basisschool ervaar je minder druk. Ook omdat je gewoon met leerlingen van alle niveaus in één klas zit.
Ja.
Wordt er ook minder van je verwacht door de docent. Omdat je gewoon laat zien wat je kan op dat moment. En dat wordt ook goed genoeg bevonden.
Ja.
En ik heb vorige week dan het gesprek gehad met leerlingen van het VWO. En zij geven ook aan dat docenten dan zeggen van... jullie zitten op het VWO, dus jullie moeten dat kunnen.
Oh, ja.
En dat gaven zij ook aan van... ja, maar dat geeft juist heel veel druk. Want waarom moeten wij dit wel kunnen?
Ja.
En anderen niet. Het wil niet zeggen dat als wij op het VWO zitten... dat wij altijd alles maar moeten kunnen.
Nee.
Dit is ons niveau en wij presteren naar ons niveau.
Ja,
en
klopt.
Zij gaven aan van... ja, het zou dus eigenlijk heel mooi zijn als wij dus... gewoon met verschillende niveaus in één klas zouden zitten. Want dan zouden wij die prestatiedruk dus minder ervaren.
Ja.
Dus dat, ja.
En dat snap ik vanuit hun gezien. Maar ik kan me voorstellen als je dan een MAVO-leerling bent... en je zit dus met de VWO, dat het dan voor hun dan weer...
Precies.
Hè? Wil je nog even keer zeggen wat je net zei? Dus de leerlingen die zeiden van die prestatiedruk... voelden ze niet zo op de basisschool.
Doordat ze dus met alle niveaus in één klas zitten. En dat zij dus nu, dat docenten zeggen van... ja, jullie zitten op het VWO, jullie moeten alles maar kunnen.
Ja, klopt. Ja. Nee, en wat ik daarin ook heel erg merk is dat ze... dat wat we verleerd zijn, is dat het ook gaat om leren. Het gaat om ontwikkelen, het gaat om groeien. Het gaat dus... je zit op VWO, dus je moet dit kunnen. Nee, je zit op VWO en je gaat dit oefenen en leren. Dat is zo'n verschil. Hoezo moet je dit al kunnen? Je zit op de freaking school. Je zit in onderwijs. Ik word nu een beetje... Maar je bent het aan het ontwikkelen. Je bent het aan het leren. Dat is wat je doet. Je bent die ontwikkeling aan het stimuleren bij leerlingen. Je bent niet iets wat je al moet. Dat vind ik echt een bizar gegeven.
Ja, en zij zeggen dus inderdaad ook van ja... misschien zou het dus fijn zijn als we minder naar de cijfers kijken... en meer naar onze ontwikkeling. Hoe ontwikkel ik mij? En niet dat de cijfers doorslaggevend moeten zijn. Maar ze zeggen ook van ja, ik kan ook wel een onvoldoende bijvoorbeeld staan. Maar ja, het kan dus ook zijn dat ik nog lager heb gestaan... en dat ik me dus verder heb ontwikkeld. En dat komt vooral...
mooi.
Dat kwam niet vorige week in het gesprek naar voren... maar dat komt dus ook vooral naar voren uit enquête met leerlingen. Dat ze zeggen van ja, maar kijk naar de ontwikkeling... en niet naar onze cijfers. En wat ze vooral aangeven vaak is dus minder toetsen... betere verspreiding. Want ze zeggen van ja, we merken nu bijvoorbeeld ook dat... alle vakken gaan nu nog praktische opdrachten geven... aan het einde van het schooljaar. En de druk zo aan het einde van het schooljaar wordt heel groot. En denk, dat is eigenlijk ook een mooie tip die zij dus geven naar ons als docenten. Van ga eens met z'n allen kijken naar wat wil je toetsen voor jouw vak in een jaar. En hoe kunnen we dat dus gaan verdelen dat de druk ook gewoon verdeeld is over een jaar. En niet alles in de laatste periode gepropt wordt.
Klopt, klopt. En dat is zo... En wat is essentieel in deze periode? Hè? Ik kan me voorstellen dat je als je een portfolio bijvoorbeeld moet maken over het afgelopen jaar. Ja, dat kan niet anders dan in deze periode. Hè? Maar inderdaad, dat gesprek met het team, dat was ook tijdens corona wat ik veel met studenten ook over had. Die hadden dan in één keer een hele bub. Omdat elke docent van zijn vak iets heel belangrijks had wat dat op dat moment moest. Maar die docent die had niet door van ja, ik moet op dat moment ook voor al die andere vakken dingen doen. Dus dat gesprek als team ook met elkaar aan te gaan vind ik ook een hele, hele mooie. En wat ik ook merk is dat je... ik had van de week nog een gesprek ook met een docent die begeleidde studenten die dus afvielen. Die dus echt uit de... en die probeerden ze dan weer in het... qua leerplicht, hè, weer naar school te krijgen en weer te ontwikkelen en dergelijke. En toen was hij bij een gesprek en er was een docent die zei van ja, weet je, je stond op 3, je staat nu op 5, is nog steeds onvoldoende. Hoe gaan we zorgen dat het een voldoende wordt? En hoe kan het nou nog steeds dat het onvoldoende was? En toen zei die jongen was heel dapper, want die ging gewoon tegen zijn collega en die zei ja, sorry dat ik even inbreek, maar ze stond een 3, ze staat nu een 5. Volgens mij moeten we haar eerst even een applaus geven voor het feit dat ze een 3 stond en nu een 5. En dan gaan we weer verder praten. Dus je bent al super bezig, maar we moeten toch wel even zorgen dat het een 5,5-6 wordt.
Ja, kijk hoe je ontwikkeld hebt. Je kan het, hè, want je hebt die ontwikkeling laten zien. En hoe gaan we er nu voor zorgen dat je zo fijn voelt dat die ontwikkeling doorgaat?
Dat die doorgaat. En wat heb je daarvoor nodig?
Ja. Precies, ja.
Ja,
ja. En ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd... wat ik zeg maar dan kan betekenen hier op school in de begeleiding van collega's. Om collega's te helpen om leerlingen te begeleiden zeg maar in die prestatiedruk. En heb jij eventueel tips voor mij hoe ik mijn collega's zou kunnen helpen?
Ja, nou ik denk dat het heel belangrijk is om dit onderwerp op de kaart te zetten. Hè, dus tijdens een studiedag of wat dan ook, dat je ook eens gaat ophalen over hoe verschillende docenten over dit onderwerp denken. Hè, sommige docenten zullen helemaal eens zijn met wat jij nu deelt en zien ook bij hun leerlingen van, goh, die druk is heel hoog aan het worden. We hebben echt met een andere maatschappij, andere generatie, andere, andere generatie en andere leerlingen, andere tijdszone. Hè? Deze groep die heeft niet alleen last van de druk qua school, maar die heeft ook druk qua prikkels. Die heeft ook druk qua, ga ik later een huis kunnen kopen? Ga ik later een baan kunnen vinden? Een baan is dan misschien qua, hè, maar ga ik een baan vinden waar ik heel blij van word? Hè? Want dat is heel belangrijk voor deze generatie en waar ik genoeg mee verdien. Hoe gaat het met de klimaatcrisis? Heb ik straks nog wel water, weet je wel? Het is gewoon, ze hebben heel veel dingen waar zij heel anders over nadenken dan toen wij op de middelbare school zaten. Dat is dus leuk om met elkaar dus dat gesprek over te hebben. Want er zijn oudere docenten, er zijn jongere docenten en die hebben dat allemaal weer anders beleefd. Maar het is wel zo dat elke generatie, en we zitten echt in zo'n generatietransitie, is anders. Hè? Dus ga dat gesprek met elkaar aan. Hey, zie jij prestatiedruk? En dat mag ook wel echt even discussie zijn, zeg maar.
Ja, dankjewel.
Dus ik denk dat dat voor jou, als, hè, ja. Dus dat op de kaart te zetten, dat gesprek aan te gaan. En goh, hoe heb jij het ervaren destijds? En hoe denk jij er nu over bij je leerlingen?
Ja, en wellicht dat docenten dan ook aan kunnen geven wat ze van mij zouden willen, zeg maar, in de begeleiding natuurlijk.
Ja, precies.
Denk je dat de corona ook nog heel veel van invloed is op de prestatiedruk bij leerlingen, de coronaperiode?
Nou, ik denk dat de coronaperiode heeft zoveel impact gehad op zoveel vlakken. Ik moet zeggen dat ik qua prestatiedruk niet per se weet wat dat heeft qua effect. Het zit er wel heel erg in de persoonlijke sociale ontwikkeling. Hè, dat stukje, dat is gewoon echt heel heftig geweest voor studerend lerend Nederland. Hè? En ja. Wat dat voor effect heeft op de prestatiedruk, daar durf ik niks over te zeggen. Maar ik zie wel heel erg in groepsamenstelling, sociale angsten. Ook gewoon het met elkaar, hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je om met, hey, ik heb een afspraak met jou gemaakt en je komt dan gewoon. Want ik heb een afspraak met jou gemaakt. Echt dat soort kleine dingen.
Ja.
In een groep zitten en dan met elkaar een gesprek aangaan. Nee, het is makkelijker om je telefoon te pakken. Omdat dat gewoon is wat ze jaren hebben gedaan. Dus ik merk meer op dat soort vlakken zie ik het. Omdat dat ook meer is waar ik dan met ze over heb. Dan dat ik weet niet zozeer het effect op de prestatiedruk. Daar durf ik niet zoveel over te zeggen.
Nee, snap ik. Ja, wat ik wel op school vooral ook zie, is dat leerlingen het de laatste jaren natuurlijk anders hebben ervaren op school. Vooral door de coronaperiode. Sommige leerlingen hebben natuurlijk echt gewoon in groep 8 heel veel gemist. Anderen juist ook weer in de voorexamenjaren. Ja. Maar daardoor zijn ze ook wel soms dat het soms wat, tussen haakjes gezegd, dan eigenlijk makkelijker voor ze gemaakt werd. Omdat er natuurlijk andere normen gelden toen.
Ja, en klopt.
Ja, dan is het toch wel van, dat als het nou soms iets moeilijker wordt, terwijl dat het dus eigenlijk niet moeilijk is, maar zij ervaren het dan als moeilijker, dat ze dan eigenlijk al meteen een beetje schrikken. Zo van, oh, maar waarom moet dit zo moeilijk?
En oh ja.
Dat is wel een beetje wat we hier op school merken van, dat als je dan als docent ook vraagt, mag het dan niet meer moeilijk zijn? Dat ze zeggen, nee, het mag niet meer moeilijk zijn.
Oh,
En dat ze dan dus wel zeggen van, maar ik wil alleen maar hoge cijfers halen. Maar ja, dan zeggen we ook van, maar als iets een keer moeilijker is, dan haal je een keer een iets lager cijfer. Dat maakt niet uit.
Nee.
Maar dan zeggen ze nee. En dan zeggen we dus van, maar mag het dan dus niet moeilijk zijn? Nee. Want ze willen dus
precies
die hoge cijfers halen. En dat,
Misschien
hangt dat dan toch een beetje samen met die coronaperiode.
Ja, dat klopt. Nu je dit zo zegt, heb ik dat laatst ook van een docent gehoord, dat ze daarin ook wel wat makkelijker denken over, hè, van, want toen de tijd was er bijvoorbeeld, dan was er een toets, maar dat werd dan een verslag, omdat je de toets niet kon afnemen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus, maar als er dan nu wel een toets is, dan kunnen ze daar nog wel eens een discussie over aangaan, van, goh, Maar we kunnen daar toch gewoon een verslag van maken. Want dat kon toen ook. Waarom zou dat nu niet kunnen? Hè? Dus je hebt in één keer dat soort gesprekken. Terwijl je inderdaad dan voelt van ja, ze hebben weerstand om zo'n toets te maken. Hè? Daar voelen ze wellicht wat druk van. Of vinden ze spannend of hè, zo. En dan proberen ze daar wel die wiggle room in te vinden van... we kunnen toch gewoon een verslag ervan maken.
Ja, ja, precies.
Ja, dat had een docent het laatst ook met me over. Ja, klopt.
En ik ben eigenlijk ook al benieuwd, want jij werkt normaal met studenten.
Ja, hè, dus, klopt.
Hè, een stukje leerling is misschien wat anders. Maar wat merk jij bij de studenten als gevolg zeg maar, van prestatiedruk?
Ja, heel veel. Hè? Ook interne en externe prestatie leeft daar heel erg. Dus er zijn heel veel studenten die... Ja, dat is net zoals wat ik net zei. Je mag niet meer leren. Dus je moet meteen je punten halen. Want anders krijg je geen bindend studieadvies. Of anders dan ga je meer lenen. En dan kost het je weer meer geld. Dus je hebt al die externe factoren die daar meespelen. Intern wat er heel erg gebeurt is dat heel veel studenten die nu opgegroeid zijn, die hebben altijd gehoord, jij hebt alle kansen. Jij kan worden wat je wil. Wat heel gaaf is, maar wat ook heel veel verantwoordelijkheid bij de student ligt. Want ja, als ik dan me niet zo fijn voel, ja, dan heb je het zelf gemaakt, want jij hebt alle kansen. Of als je de cijfers niet goed haalt, hè, of dat je studie toch te moeilijk vindt, of dat het toch niet bij je past. Ja, maar jij maakt die keuzes, dus jij hebt die verantwoordelijkheid. Dus die interne druk speelt daar ook heel erg met hoe ze daarmee omgaan. En ik was laatst bij een lezing ook over hoe dat dan vormgegeven wordt. Hij had het voorbeeld van de carrièrebeurs. En de carrièrebeurs, grote beurs in Utrecht, iedereen kent het wel. En als je daarheen gaat, dan heb je een blauwe keycard. En dan ga je daarheen als student en dan ga je gewoon gesprekken met recruiters, et cetera. Maar als jij bestuursdingen deed naast je studie, dan kreeg je een rode keycard. En dan mocht je naar een speciale zone waar recruiters van Zuidas, hè, dus de crème de la crème te zaakjes, van de recruiters stonden. En dan mocht je daar gesprekjes voeren. Dus dan heb je al een prestatiedruk, hè, dan is die al omhoog gegaan. Maar stel je voor, je was ook nog bezig om cum laude te studeren. Hè? Dus dat je echt alleen maar hele hoge cijfers, waar we het net over hadden. Dan kreeg je een gouden keycard. En dan maakte je een kans met een 1-op-1 met een recruiter. Ja, je moet al... Dat,
bijzonder.
Hè? Bizar, ja. Hè? Ja. Maar dit is dus wat het is. Dus hartstikke leuk dat je studeert. Hè? Maar eigenlijk is dat nog niet genoeg. Want je moet nog besturen, je moet cum laude. En dan pas... Ja, en dat is weer dat... Wat maakt dat jou goed zou maken? Hou op, zeg. Jij bent als persoon belangrijk. Wie jij bent en waar jij energie van krijgt. En waar jij mensen mee kan helpen. Wat is goed voor jou en de wereld. Dat is het belangrijkste. En dan kan ik heel wars worden van dat soort situaties. Want dan lijkt het net als jij geen gouden keycard hebt. Dat je dan niet goed genoeg bent. Dat je dan niet die prestatie levert.
Ja, ja, ik denk dat het inderdaad ook gewoon voor alle leerlingen op ieder niveau is het gewoon... belangrijk dat ze zich goed blijven voelen. Want hè, vaak in de maatschappij wordt er veel aandacht besteed aan de leerlingen van het hoogste niveau. Terwijl dat wij de VMBO-leerlingen misschien nog wel harder nodig hebben.
Hè, absoluut.
Dat die vakmensen die met hun handen werken, die hebben we meer nodig. Want daar draait de maatschappij eigenlijk op. En, en ik vind het wel heel erg zonde dat daar wat minder aandacht naartoe gaat.
Ja, klopt. Ja. Dat is ook zo. En er is gewoon... En dat vond ik heel fijn... om te horen in die podcast met Robert Dijkgraaf... dat hij zegt, er is geen onderscheid. We moeten echt af van dat middelbare, hoger onderwijs. Flik, ja, nou, dit zei hij niet, maar donder op. Ik weet niet, hij gebruikt een hele andere woorden... want hij is een wetenschapper, dus hij spreekt heel anders. Maar we zijn daarin gelijk. En je doet wat voor jou belangrijk is... waar jij blij van wordt, waar jij beter van wordt... waar de wereld beter van wordt. En dat is het mooiste om daar je in te excelleren. Want daar ga je het meeste in... welbevinden vinden. En is dat om een kapper te zijn en je wordt daar helemaal gelukkig van, is dat fantastisch, weet je wel? Of is dat omdat je een wetenschapper wordt en je de nieuwe Einstein wordt? Is dat ook fantastisch?
Ja.
Maar er zit
zijn wie je wil zijn en gewoon dat je je goed blijft voelen en dat je gelukkig wordt van wat je doet.
Dat is het belangrijkste. Dat is echt wat goed is voor jou en de wereld. Dat is gewoon,
Lijkt me een hele mooie boodschap voor iedereen.
Ja. Voor iedereen.
Ja, voor iedereen.
Ja. Ja.
Maar vooral voor de leerlingen dat ze zich goed blijven voelen. En dat middelbare schooltijd moet ook een leuke tijd zijn. Dan moeten ze op terug kunnen kijken en dat ze denken, hé, maar dat was leuk.
En
daarom
gaat,
vind ik het ook altijd belangrijk in mijn mentoraat dat leerlingen... Mijn eerste vraag is ook altijd, hoeveel tijd besteed je aan het maken van je huiswerk? En als dat te veel is, dan gaan bij mij meteen de alarmbellen af en dan ga ik daarmee aan de slag. Want ik vind dat leerlingen buiten school ook nog andere dingen moeten kunnen doen. En school is school, maar ze moeten ook nog een leven ernaast hebben. En ik vind dat vooral in deze maatschappij, waar al zoveel druk uitgeoefend wordt op onze leerlingen, dat dat echt heel erg belangrijk is. Zodat ze ook terug kunnen kijken op een fijne middelbare schooltijd.
Ja, en waarin die sociale ontwikkeling ook zo belangrijk is. Hè? Dus hoe verhoud je met anderen? Hoe ga je met elkaar om? Als er iemand buiten de boot valt, hoe ben jij dan als persoon om daarmee om te gaan? Ben jij een pester of ga je juist er tegenin? Hè, dat soort ontwikkelingen zijn zo belangrijk. Samenwerken met mensen waar je eigenlijk niet mee wil samenwerken. Weet je, dat soort dingen ontwikkelen, dat vind ik veel belangrijker. Dat dat op de middelbare school goed ontstaat. Dan dat je een 9 hebt gehaald op een algebra. Ja, sorry, dat is dan... Hè, dat is ook tuurlijk, als je daarin je vak wilt maken, belangrijk. Maar het gaat ook zo om die soft skills, om dat te ontwikkelen in een schoolomgeving.
Zeker.
Ja.
Ja, heel erg fijn. Heb je nog iets van laatste woorden van mij waar ik iets mee kan? Of zeg je van, nee, eigenlijk is alles wel gezegd?
Laatste woorden. Ik ben... want volgens mij was jij een beetje verrast dat ik reageerde om... tuurlijk ga ik meedoen. Ja, je knikt hè, de luisteraars ziet dat niet. Dus ik wil je zeggen dat ik ontzettend blij ben dat er mensen zijn zoals jij. En daar kunnen niet genoeg van zijn die dit onderwerp op de kaart willen zetten en daar wat mee willen doen. Ik hoop dat dit een bijdrage daarvoor is geweest. Dus zet hem op en zet het door, zeg maar. Ja,
ja, dankjewel. Ja. Hartstikke bedankt voor je medewerking en voor alle tips die je hebt gedeeld met ons. En dankjewel nogmaals.
Ja, jij ook.
Je luisterde naar een podcast van De Gelukkige Student. Wil je meer weten? Check dan mijn website gelukkigestudent.nl of volg me op Instagram. Ik deel daar ook altijd als er een nieuwe podcast online komt te staan. Ik spreek je snel!